Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël, met mijn dagelijkse podcast. En dit is alweer de eerste podcast van de nieuwe week. Want zoals u weet, in Israël wordt er op zondag gewerkt. Is een normale werkdag hier. Eerst maar eens even het weer, want ik heb weer een boordevol programma. Ja, het is gewoon lekker weer. 28 graden, strak blauwe lucht, zwak briesje. Nou, gewoon perfect. En dat was het gisteren ook trouwens. En het was zelfs zo perfect dat ik besloot maar niet naar het strand te gaan. Beetje te druk. En ik ben naar Tel Aviv gegaan om eens te kijken. Dat Eurovisie Village had ik nog niet gezien. En ik wilde toch weten wat het was. Nou ja, het waren dan een aantal boots, stallen, stalletjes, zoals dat ze dat noemen. Er waren grote televisiescherm, er was een podium en natuurlijk heel veel eetentjes, te veel om op te noemen. En ik moet u zeggen, ik was daar om een uur of drie. En toen stonden er al duizenden mensen, een paar duizend, 3000 mensen schat ik, voor die ingangen te wachten om naar binnen te gaan. Dat Eurovisie Village, ondanks dat het pas om 5 uur open ging. En die stonden dan in die brandende hitte. De boulevard van Tel Aviv gisteren was, zoals je in Nederland zou zeggen, de Kalverstraat op een zaterdag. Je kon er bijna niet lopen, zo druk was het er. Er moeten honderdduizenden mensen zijn geweest. En heel Tel Aviv was natuurlijk in Eurovisie-sfeer. Je hoorde allerlei buitenlandse talen. Bijna geen taal uitgezonderd, zou ik haast willen zeggen. Het was toch wel impressief om te zien. Het deed me wel wat. Maar iedereen natuurlijk gisteravond kijken naar dat Songfestival. Hier in Israël, ja, het is wel een van de best bekeken programma's geweest. Maar niet zoals in Nederland op het hoogtepunt. Volgens de cijfers keken er zo'n 1,3 miljoen mensen. Dat is voor Israël heel veel. Dat hoogtepunt was dan het optreden van Kobi Marimi. De Israëlische vertegenwoordiger. Toen keek iedereen ernaar. Ik moet u zeggen, ik heb het eerste gedeelte even gezien. Want ja, het begon hier een uur later en ik had geen zin om tot 2 uur in de nacht op te blijven. Wat ik fantastisch vond, was het podium, de openingsact, al die techniek die daarbij gebruikt wordt. Ik vond dat toch wel heel speciaal en ik ben benieuwd wat Nederland er volgend jaar van gaat maken, of ze ook zoiets bijzonders kunnen neerzetten. Ik moet wel zeggen, er waren op Israëlische YouTube-kanalen van Kan TV-channel, wat de rechten van Eurovisie had, en die het ook mede georganiseerd heeft. Er waren diverse kanalen voor Israëlische gehandicapten. Voor dove mensen, slechthorend, voor blinden, slechtzienden. Voor mensen met allerlei gebreken waren er YouTube-kanalen waar zij toch min of meer het Eurovisie Songfestival konden volgen. En ik vond dat ze dat bijzonder goed gedaan hadden. Daar keek ook zo'n 15.000-20.000 mensen naar volgens de cijfers. Wat mij opviel was zelfs de Independent, de Engelse krant die altijd anti-Israël is. De Nederlandse of de Engelse versie van de NRC of Volkskrant. Die was lovend, zeer lovend over hoe Israël dit georganiseerd had. Nou, dat wil dan wel iets zeggen als zelfs de Independent zo lovend is. U kunt er trouwens zien dat artikel op mijn Twitterlijn. Wat ook opviel toen ik gisteren in Tel Aviv reed, de richtingsborden naar de diverse parkeergarages. Daar hadden ze het aantal parkeergarage of plekken die nog vrij waren, hadden ze er allemaal uit veranderd. En er stond alleen maar de tekst, good luck Kobi. Ook wel weer apart. Je kon dus niet zien waar je nog kon parkeren. Je kon alleen zien, good luck, Kobe. Ja, goed, we hebben het Songfestival weer achter de rug. En Israël gaat nu weer back to normal. En daar kom ik zo meteen op, want eerst wil ik even terugkomen op meneer Kuzu van Denk. Meneer Kuzu, we hebben daar een artikel over geplaatst op joods.nl. Meneer Kuzu vond het nodig om met een Palestijnse vlag richting Tempelberg te gaan. Nou is het zo dat je niet met een Israëlische vlag, niet met een Palestijnse vlag en welke andere vlag dan ook naar de Tempelberg kan gaan, naar de Al-Aqsa-moskee. En dat is gewoon om provocaties tegen te gaan. Daarbij komt dat het afgelopen vrijdag weer bijzonder druk was vanwege de Ramadan. Zo'n kleine 100.000 mensen bezochten de moskee. En dat is allemaal zonder rellen of wat dan ook verlopen. Meneer Kuzu vond het dus nodig om in zijn gastland, want hij is hier gast, met een Palestijnse vlag te gaan lopen. Wat gebeurde er? Hij werd tegengehouden door de grenspolitie, niet door militairen, zoals hij schrijft. Grenspolitie, en dat zijn hoofdzakelijk Arabische politieagenten of Druze politieagenten, omdat die vloeiend Arabisch spreken, die daar de boel veilig houden bij de Al-Aqsa-moskee. En hem werd verzocht om afstand van de vlag te doen. Dat ging met enig tegengestribbel. Hij maakte van en zijn partij dat hij aangehouden was en meegenomen naar het politiebureau waar hij een uur vast heeft gezeten. Dat is pertinent een leugen. En dat heeft niet alleen de politiewoordvoerder hier in Israël meteen ontkend, maar ook de Israëlische ambassade heeft daar meteen een bericht over doen uitgaan. In dat bericht trouwens van de Israëlische ambassade staat, en ik lees het even voor in het Engels, u kunt dat in joods.nl lezen. The State of Israel sees with great severity the provocation made today by the member of the Dutch parliament, Tunahan Kuzu, and two members of his party on the Temple Mount in Jerusalem, damaging the status quo and an attempt to incite against Israel and create tension between Muslims and Jews and between Palestinians and Israelis are totally unacceptable. Kuzu's hatred to Israel is already known in The Hague and in the Netherlands. Today it was exposed also in Jerusalem. The State of Israel will consider its reaction to Kuzu's provocation, who in the past refused to shake Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu his hand, met with members of the Hamas terror organization, and today caused a dangerous situation at the sensitive and the holy site. En zo is het ook precies. Hij deed dat bewust, aandacht trekken, en dan met leugens de zaak een beetje aandikken. En dat wordt allemaal bewezen, ontkend. Daarnaast is het zo dat ook meteen de voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Ariep, die sprak van onnodig provoceren van Kuzu in de Telegraaf. Ik vraag me trouwens af, wat zou er gebeuren indien Kuzu in Istanbul met een Armeense vlag gaat staan te zwaaien. Ik denk dat hij dan ook gelijk opgepakt wordt en dan echt vastgezet wordt voor toch wel een aantal dagen. Kuzu gisteravond ging naar de omgeving waar het Eurovisie Songfestival plaatsvond, de Expohal in Tel Aviv. En zag op straat een paar Israëli's demonstreren voor de Palestijnen. Nou, dat was natuurlijk groot nieuws. Hij maakt daarvan dat Israël, vele Israëli's demonstreren tegen wat Israël de Palestijnen aandoet. Dat waren dus een paar, vier, vijf mensen die daar met wat plakaten stonden. En hij moest toch even opmerken dat terwijl Israël een feest viert waar de hele wereld van kan genieten, Palestijnen in erbarmelijke toestanden worden gedwongen te leven Nou, dat is gewoon niet zo. Dat is een grove leugen. En meneer Kuzu had zich even twee keer moeten bedenken voordat hij dit doet. Ik heb inmiddels van mijn bronnen, en die zijn zeer betrouwbaar hier in Israël, vernomen dat hij mag zijn bezoek afronden. Ik geloof dat hij vandaag weer terug gaat. Maar hij komt Israël niet meer in. Dat is wel zeker, dat werd mij verteld vanmorgen. En dat lijkt mij ook de enige juiste beslissing. Deze man hoort hier niet thuis. Deze man heeft hier niets te zoeken. Deze man is een Israël-hater. En meneer Kuzu is ook nog eens een van de grootste antisemieten. Ik zou zeggen, meneer Kuzu, volgende keer ga naar Gaza en blijf in Gaza. Misschien kan je daar je gram kwijt. Maar niet meer in Israël. Je hebt hier niets te zoeken, vuile antisemiet. Goed, dan gaan we over op het dagelijks leven in Israël. En laat ik maar met de politiek beginnen, want er is genoeg gaande op dit moment. Netanyahu heeft nog 10 dagen om een regering samen te stellen. En dat gaat niet zo makkelijk. Even een slokje water. Hij vindt de eisen van de mogelijke coalitiepartners absurd. Hij gaat wel in op een van de eisen om meer ministers toe te laten. Dat betekent, in plaats van 18 ministers komen er minstens 26. Sommige ministersposten, daar komen 2 ministers op te zitten. En dat is gewoon om aan alle wensen en eisen van al die rechtse partijen te voldoen. Want iedereen wil ministers leveren. Kost klauwen met geld, want elke minister krijgt een auto met chauffeur, gepantserde auto met chauffeur. Hij krijgt een 3-4-tal assistenten, hij krijgt een kantoor, hij krijgt beveiliging bij hem thuis. En dat gaat honderden miljoenen shekels extra per jaar kosten. Daarnaast krijgt hij ook steeds meer kritiek van Likud-leden. Ik had u donderdag al gezegd van Gideon Saar en een ander Knesset-lid. En nou kwam daar vandaag Benny Begin bij. Hij is weliswaar geen Knesset-lid meer, maar wel is hij nog vooraanstaand lid van de Likud, Benny Begin. De zoon van, zullen we maar zeggen. En die uitstevige kritiek op de wijze waarop Netanyahu handelt. Daarnaast probeert Likud de schade een beetje te beperken en zegt dat de voorstellen van immuniteit voor Netanyahu geen onderdeel van de coalitiebesprekingen zijn. Nee, natuurlijk niet. Want dat wordt ingediend, dat voorstel, zoal uit de afspraak, door de rechtse en ultrarechtse coalitiepartners. Die komen met dat voorstel. Netanyahu zal zich daar niet tegen verzetten. En dan wordt dat aangenomen, hoopt hij. Ook het voorstel om de macht van het Hoge Rechtshof aan banden te leggen. Ja, dat daar zegt hij van, ja, daar bemoei ik me verder niet mee. Nee, dat klopt. Maar dat zijn ook weer die ultrarechtse partijen, waarvan er zelfs eentje minister van Justitie wil worden. Inmiddels hebben zojuist honderden advocaten in Israël gezegd dat als hij hiermee komt en hiermee doorgaat en de macht van het Hoge Rechtshof buitenspel wordt gezet, dan zullen de advocaten in Israël het hele juridische systeem in Israël plat gaan leggen. Nou, dat wordt dan een enorme bende. En daar zit niemand op te wachten. Lieberman ondertussen, die zegt, ja, die bindt iets in natuurlijk, want die denkt, ja, ik moet toch in die regering komen. Ik wil best in de regering zitten, maar dan moet je mijn eisen inwilligen. 1 eis zwak ik al af, dat is de harde aanpak van Gaza, dat hoeft dan niet. En de rest van de eisen, ik wil minister van Defensie worden en ultra-orthodoxe jongelui moeten in dienst. En ik wil me bemoeien met de absorptie van nieuwe emigranten, et cetera, et cetera. Nou, die wil hij wel ingewilligd hebben. Voorlopig zit er weinig schot in die coalitieonderhandelingen. Dus we moeten maar zien hoe dat over 10 dagen gaat. Dan nog even een paar leuke artikeltjes die op joods.nl staan. Eigenlijk twee video's. Eentje over Florentin. Dat is een wijk in Zuid-Tel Aviv die aan het opkomen is. Het was altijd een beetje achtergebleven gebied. Een beetje achterwijk, achterbuurt. En de markten waren al heel bekend. En vooral de spijsmarkt. Waar je allerlei spijsjes uit zeg maar het hele Midden-Oosten kan krijgen. En veel noten en fruit. Maar nu ook de restaurants. Er zijn allemaal nieuwe kleine cafeetjes en restaurants met eten van over de hele wereld. En die doen het enorm goed. Het wordt al gezegd dat dat Florentin in Zuid-Tel Aviv het nieuwe uitgaansgebied van Tel Aviv gaat worden. Dan hebben we ook een video over de high tea in het Waldorf Astoria Hotel. Het is betaalbaar, het hotel zelf niet natuurlijk. Dat is alleen maar voor mensen met een dubbel gevulde beurs. Maar de high tea die is nog betaalbaar. En er staat een video op wat de high tea dan in het Waldorf Astoria Hotel inhoudt. Ik heb het zelf nooit gedaan. Ik weet wel dat kort na de opening is mijn inmiddels overleden geliefde daar geweest met een paar vriendinnen. En die hebben zich daar kostelijk geamuseerd. Kijk eventjes de video. Het is, het is ook Israël. Van het ene naar het andere uiterste, zullen we maar zeggen. Dan, wat is er nog meer gebeurd in Israël? Nou, er gebeurt eigenlijk genoeg eigenlijk. Volgens Syrië zou de IDF in 24 uur twee keer doelen in Syrië hebben aangevallen. En dat zijn dan hoofdzakelijk Iraanse opslagplaatsen of fabrieken voor het maken van raketten en bommen. Israël, zoals gewoonlijk, houdt zijn mond en zegt, mijn naam is Haas, wij weten van niets. Dan de sancties die Trump heeft ingesteld tegen Iran. Die beginnen inmiddels ook hun weerslag op Hezbollah te krijgen. Het blijkt dat Hezbollah de laatste tijd veel minder geld van Iran krijgt. Ze hebben mensen, strijders, uit Syrië teruggehaald en naar huis toegestuurd. Die betalen ze niet meer. Een heleboel van hun, tussen aanhalingstekens, sociale activiteiten kan Hezbollah niet meer uitvoeren. Nou, dus ja, werkt de sanctie aan twee kanten goed, zullen we maar zeggen. Inmiddels heeft Engeland een wet aangenomen waarbij Hezbollah als terreurorganisatie definitief is erkend. U weet, in Londen was het gebruikelijk bij een aantal demonstraties met Hezbollah-vlaggen te zwaaien. Als je dat nu gaat doen, dan kan je rekenen op een gevangenisstraf die op kan lopen tot 10 jaar... afhankelijk van hoeveel steun je aan Hezbollah geeft. Ik vind dat een goede zaak. Zou in Nederland ook moeten worden gedaan. Strikt optreden. Al Jazeera. Dat is de zender waar heel veel buitenlanders in Nederland naar kijken. Die hebben een reportage uitgezonden waarbij ze eigenlijk promoten dat de Holocaust nooit heeft bestaan en in twijfel brengen hoeveel mensen er door de nazi's zijn afgeslacht. Inmiddels hebben ze die video offline van internet weggehaald. Maar hij stond er toch op, iets opgepakt door Israëlische kranten. En u kunt dat op mijn timeline terugzien. Dan Hamas, of eigenlijk Palestijnse terroristen in Israëlische gevangenissen. Die zijn zo kwaad. Op het Israëlische gevangeniswezen, dat ze niet naar een nieuwe vleugel willen. Ze hadden al een hongerstaking achter de rug, daar zijn ze mee gestopt. Want ja, de Ramadan begon en om dan helemaal niks meer te eten, ja, dat wordt een beetje te veel. En waarom zijn ze dan kwaad? Nou, heel simpel. Ze kunnen de naar binnen gesmokkelde illegale telefoons niet meer gebruiken. Er is een jamming systeem in de gevangenis opgezet waar die gasten zitten. En hun telefoons worden gejamd en ze kunnen ze niet meer gebruiken. En daar zijn ze kwaad over. Dan weet u dat als er in Nederland berichten komen over dit feit, dan weet u hoe het zit. Volgens Israëlische gegevens zijn er in 2018 circa 35 Palestijnen uit Gaza via Egypte de Gaza-strip uitgegaan en niet meer teruggekomen. De meeste zijn naar Turkije gegaan en hebben zich naar Europa laten smokkelen. Ja, daar kunnen terroristen onder zitten. Ik zeg dat maar ronduit. Want die mensen, ja, die doen zich voor als Mohammed, de zielige Palestijn uit Gaza. Maar ondertussen heeft hij misschien wel voor Hamas of Islamic Jihad gevochten. Je weet het maar nooit. Of hij heeft tunnels gebouwd. Je weet het niet. Nog even over gevangenen trouwens. Gevangenen in Israël die kort voor een vrijlating zitten, een paar maanden voordat ze worden vrijgelaten, die krijgen nu, daar doen ze een test mee met honden. Die moeten honden gaan verzorgen. Dat zijn honden die opgevangen zijn, die werden gevonden langs de kant van de weg of verwaarloosd waren. En voordat ze naar een nieuw gastgezin gaan, krijgen gevangenen de tijd om voor die honden te zorgen. Het blijkt dat het zeer succesvol werkt. De mensen hebben iets om voor te zorgen. Ze gaan daar heel goed mee om. En het wordt een soort vriend van ze. En het gebeurde al dat vrijgelaten gevangenen de hond ook bij zich hielden. Nou, het is een goede zaak. En als het de mensen op het rechte pad brengt, waarom niet, zou ik zeggen. Dan is er weer eens een ongeluk op een bouwplaats gebeurd in Israël. Ja, er is hier weinig controle. Het is niet zo als in Nederland. Ik heb altijd de indruk, iedereen doet maar wat. En nu is er weer een bouwkraan, zo'n hoge bouwkraan, omgevallen. En eigenlijk is hij naar beneden gestort doordat die grote gewichten, die betonblokken die aan het achtereind van een kraan hangen, die vielen er opeens uit. Er zijn in totaal 4 mensen om het leven gekomen. 3 op de grond die brokstukken van dat beton op zich kregen. En de kraanmachinist zelf. Ja, er is geen controle hier in Israël. En dat zeg ik, iedereen doet maar wat. Daarnaast werken er enorm veel Chinezen en mensen uit Mongolië en Roemenen in die bouw. Ik denk niet dat ze opgeleid zijn voor de bouw. Iedereen rotzooit mij wat aan. Ik heb het al vaker tegen u gezegd in een van de eerdere podcasts, dat als je de bouwkwaliteit ziet en wat de mensen ervoor moeten betalen, dat staat in geen enkele verhouding. Ik bedoel, ik woon hier nu ruim 8 jaar in dit appartement en vanaf het begin zijn er alleen maar problemen geweest. En moet er elke keer iemand komen om problemen te herstellen. Nee, de bouwkwaliteit in Israël kan echt wel stukken beter. Maar ja, als er geen controle is, ook niet tijdens het werk, maar ook niet aan het eind van de dag wat bouwvakkers hebben uitgevoerd. Ja, dan krijg je dit soort dingen. Ik zal nooit vergeten, toen wij hier kwamen wonen, ruim 8 jaar geleden, toen kregen we opeens een lekkage in de gang. En na dagenlang zoeken naar de oorzaak, bleek op een gegeven ogenblik dat de airconditioning afwatering niet aangesloten was op de waterafvoer. En ja, dat slangetje dat eindigde in de muur. En dat water ging dus door de muur heen en kwam uiteindelijk naar boven in de gangvloer. Ja, als niemand controleert, dan krijg je dit soort dingen. Maar goed, het is het Midden-Oosten en ik heb afgeleerd om me daar verder druk over te maken. Maar het is wel erg dat dit soort dingen dan gebeuren. Dat er doden bij vallen. Ja, en dat is het eigenlijk voor vandaag. Ik zit alweer bijna aan mijn half uurtje. Wat het weer betreft, ik had het al gezegd, het is fantastisch weer en het wordt alleen maar warmer. Krijgen tegen het eind van de week een gamsim. Dan zegt men dat de temperaturen richting de 40 graden gaan. Ik moet dat nog maar even afwachten, maar in ieder geval wordt het bloedheet. Niet ongebruikelijk trouwens voor de tijd van het jaar, dat zeg ik erbij. Het heeft niets met klimaatverandering of wat dan ook te maken. Het is een normaal voorjaar, want eigenlijk Ja, het is wel 28 graden, 30 graden nu elke dag. Eigenlijk moet het de zomer begint pas hier in Israël, ook op 21 juni. Dus we zitten nog steeds in het voorjaar en het is heel normaal voorjaar. Ja, en dan, dat was dan alweer de eerste podcast van de nieuwe week. U weet dat u op Podbean al mijn oudere podcasts terug kunt luisteren. Mocht u dat willen of mocht u zeggen, denken van, hey, wat heeft hij toen en toen gezegd? U kunt ze allemaal terug luisteren. Het staat op Podbean. Goed. Dan rest mij nog u een hele fijne voortzetting van deze zondag, de 19e mei, alweer te wensen. En wat mij betreft zeg ik tot ziens, tot morgen.